Dit is het elftal van de week.
Als dat je met je vriendin op de bank Notting Hill zit te kijken.
Net Inspect the Gadget, hè. Ik heb afgelopen weekend over voorassist gedroomd.
Onnavolgbaar.
Hij is weer ouderwets een absoluut statistieke monster.
Dat is gewoon mooi. Dit is zo'n romcom.
Van Suleiman en Jarno.
Het is dinsdag en dus tijd voor een nieuwe aflevering van het elftal van de week. En met wie anders dan Suleiman Öztürk.
Ja, ik heb er zin in.
Ja?
Ik kijk nu voor het eerst naar mijn elftal. Dat is lang geleden dat ik het gezien heb. Goede namen.
Goeie naam. Zullen we dan maar gelijk beginnen? Want we beginnen met de doelman en dat is Marco Bizot. En ik heb ze even geteld. 7 serieuze reddingen. En dan praat je echt over echte reddingen. Niet zomaar reddingen, makkelijke reddingen. Nee, echte reddingen.
Jij hebt ze geteld?
Ik heb ze geteld.
Ja, ik heb ze gezien en ook geteld. En inderdaad, ik kwam ook tot 7. Ik vond 2 reddingen echt knap. Want ik dacht, oké, jij staat echt goed te keepen. Maar Marco Bizot is natuurlijk nu weer bij Oranje gehaald na een lange periode. Ja. Dat we hem eigenlijk een beetje uit beeld geraakt omdat hij naar Brest gegaan is. Hij stond ook in het elftal van de week van L'Équipe. Toen kom je niet zomaar in.
Nee, en wat kreeg hij daar?
Een 7.
Een 7?
Ja, maar een 7 is daar een 9 en een 8 is daar een 10. Dus je moet het Fransen zijn.
Hier een 10.
Hier aan tafel een 10.
Ja, precies.
Maar Brest, Lille, dat is nogal een potje. Want het gaat natuurlijk om Champions League voetbal. En we hebben het de afgelopen week al allerlei ploegen gehad. Leverkusen, Stuttgart, maar nu over Brest. En dat Stad Brest met Marco Bizot op koers ligt. Ze moeten natuurlijk wel nog punten pakken. Maar om een Champions League ticket te bemachtigen is natuurlijk waanzinnig. Met de trainer die ze nu hebben en het speelsmateriaal dat ze hebben. Maar dan is een 1-1 gelijkspel tegen Lille gewoon.
Zijn rol was ook cruciaal toch? Want Lille had de beste kansen.
Zonder Marco Bizot als ze deze wedstrijd verloren.
Ja.
En dat zegt wel iets over zijn progressie daar. En daar heeft hij natuurlijk wel in VI, Simon Zwartkruis, die heeft hem geïnterviewd in VI een paar weken geleden. Toen kondigde hij al aan. Ik heb gesproken met Lodewijkse, de keeperstrainer van Oranje. Ja. Positief gesprek gehad. Nou, hij zit er nu bij. Het is toch leuk voor hem dat hij zicht heeft op de Champions League. Zicht heeft op een mooie transfer, want Nottingham Forest is het niet geworden afgelopen winter. Maar er kan natuurlijk komende zomer een mooie nieuwe club gaan komen. En hij is redelijk op leeftijd. En ik vind wel dat hij toch na AZ, en ik kan me de reactie van Pieter Zwart herinneren over Marco Bizot, de doelman, die was daar niet onder indruk.
Nee, het ging vooral ook om zijn voetballende kwaliteit. Hè?
Ik heb geen idee waar het om ging, maar ik denk algehele keeperspresentatie. Maar hij is. Hij was echt goed tegen Lille.
Ja.
En hij pakte echt 2 ongelofelijke ballen. En voor de rest een paar goede ballen. En cruciaal geweest in een punt tegen Lille.
Absoluut. En dan kreeg een 7 in L'Équipe. En dat is een
9 hier aan tafel.
Een 9 hier aan tafel. Zullen we dan doorgaan naar de defensie? En dan beginnen we even met Waldemar Anton. De rechtercentrale verdediger van Stuttgart. Zonder met 3-0 van Hoffenheim. Ja, echt wel een belangrijke speler in het centrale trio van Stuttgart.
Ja, ze wonen uit bij Hoffenheim met 0-3.
Ja.
En Waldemar Anton. Ja, je kunt allerlei spelers van Stuttgart opnoemen. En dat betekent dat het team goed in elkaar zit. En we hebben het vorige week gehad over Carazor. De Busquets van dit elftal. De controleur.
Dit is de Kusunu van Leverkusen.
Ik wil niet alles refereren aan Leverkusen. Maar Waldemar Anton is ook bij de nationale ploeg gehaald van Duitsland. En we spelen natuurlijk tegen Duitsland dinsdagavond. En daar is Nagelsmann bondscoach van geworden. En ik vind de kijk van Nagelsmann op internationals wel fris. Hij heeft er 4 bijgehaald van Stuttgart. Over Waldemar Anton heeft hij wel iets gezegd. Ja, die is van achteruit, zorgt hij voor creativiteit.
Ja.
Want zijn passes naar voren zijn gewoon van topkwaliteit. Noem hem Europese top. Waldemar Anton, weet je.
Ja, nou nooit. Maar ik heb hier ook staan, veelal passing en bijna alles is vooruit.
Ja, nou, maar dat betekent dus dat hij van zijn trainer de opdracht heeft om dat te doen. Want dat verzin je niet als speler, dat je dat zomaar doet. Bij de 0-2 heb ik hier staan, inleiding. Van achteruit begon bij Waldemar Anton. En dat ziet Nagelsmann ook. En Hummels was daar natuurlijk vroeger ook heel goed in. En Hummels is natuurlijk een nieuwe leeftijd. Maar ik begrijp wel dat deze Waldemar Anton samen met 3 anderen van Stuttgart erbij zijn gehaald. Die zijn A in vorm. Maar ze snappen ook wat een trainer, hun is in dit geval, maar ook Nagelsmann, van ze verlangt. Want Nagelsmann heeft ook in Duitsland gewerkt. En heeft daar ook met jongens gewerkt zonder naam, tussen haakjes.
Ja.
Die zich via hem en de ploeg hebben opgewerkt. En Waldemar Anton is zo'n type, die heeft een bepaalde kwaliteit. Dat haalt Heunens er echt maximaal uit door hem ook dat te laten doen. En daarnaast ook ruimtes in zijn rug, kan hij goed mee omgaan. Vooruitverdediging hem heel sterk in. Dus het is een leuke naam om in de gaten te houden. En wellicht speelt hij tegen Nederland achterin. En gaat hij dus van achteruit met die passing voor problemen zorgen bij Oranje.
Ja, leuk om te volgen, want zowel Ito als Mittelstad en in dit geval Anton, waren alle 3 ze goed. Je hebt gekozen voor Anton. Wat voor cijfer krijgt hij voor zijn optreden tegen Hoffenheim?
Een 9.
Een 9?
Jij vindt het te hoog?
Nee, ik vind het een mooi cijfer.
Oké.
Okay. Dan gaan we naar de volgende. En dat vind ik wel een mooie naam. Sepp van den Berg. Vorige week was hij nog een soort van leidend voorwerp. Want toen hadden we Kane in het elftal. En zag Sepp van den Berg er niet altijd even goed uit. Dan vind ik het wel knap dat je na zo'n week je zo herstelt. En dat je gewoon een plaats verovert in het elftal van de week.
Dat vind ik ook knap.
Ja.
En jij denkt dat ik dat expres gedaan heb?
Nee, dat heb je niet expres gedaan. Want ik heb de beelden gezien. Het is terecht.
Ja? Ja. Nee, met me eens. Ja, ik was
hij verdedigt de ruimte fantastisch. Die andere twee duels, hij de ruimte. Maar dat is toch niet de reden, denk ik?
Nou, de reden is, kijk, Sepp van den Berg, hij heeft bij Schalke gezeten. Dat is natuurlijk huurling van Liverpool. En heeft in Championship gezeten. Bij Preston North End. En ja, is nog altijd maar 22 jaar. En hij heeft natuurlijk wel een aantal basiskwaliteiten. En een lengte is geen kwaliteit, maar hij is nogal lang. Dus en alles een kopduels, die wint hij. Maar Mainz 05 speelt tegen degradatie. Die hebben net een nieuwe trainer. Een soort Hans Klok. Ja, hij is een motivatiekunstenaar.
Hij dacht vanwege zijn haren misschien.
Ook vanwege zijn uiterlijk. Okay. Ja, mensen moeten hem opzoeken. Bo Henriksen heet hij. Okay. Een nieuwe Deense trainer, als ik het goed heb, van Mainz 05. Maar hij heeft wel zijn plek behouden. En Sepp van den Berg, die stond in het centrum van een driemans defensie. En in de tweede helft stond hij aan de rechterkant, want daar werd wat omgezet. Ja. En dat vind ik wel knap, dat hij dan ook dat gewoon makkelijk weet om te zetten. En dan ook die tweede helft gewoon prima speelt. Maar hij is natuurlijk nog steeds van Liverpool. En hij is ooit door Liverpool gehaald met het idee van hij moet daar naast Virgil van Dijk hij moet daar een plek gaan verwerven. Nu heb je Kwerel Kwanzaa, je hebt Conor Bradley, die is doorgebroken. Ja. Aan de rechtsback natuurlijk. Maar hij maakt ook stappen, deze Sepp van den Berg. En ik denk toch dat het een belangrijke zomer gaat worden voor hem. En dat hij bij Mainz nu, Mainz 05, genoeg laat zien om een aantal clubs die opletten. Denk ik van, maar hij is en 22 en hij heeft lengte. En hij
rustig aan de bal.
Hij is vrij rustig aan de bal, maar dat was hij altijd al een van zijn kwaliteiten. Hè? Dat hij goed kan voetballen van achteruit, dat hij die rust heeft.
Ruimte kan hij goed inschatten.
Hij wint zijn duels. Vooruitverdedigen doet hij ook goed bij Mainz 05. En het is niet makkelijk om bij Mainz 05 overeind te blijven. Want ja, de ene week word je met 8-0 van het veld geveegd. Wat was het? 8-1.
8-1.
En dan kom je Harry Kane tegen, die zo dat is wereldtop. Dat is echt top. En dan verzuip je als ploeg en ook als individu. Maar dan is het inderdaad knap om een week later je zo te herstellen. En ook bij 2-0 te winnen van Bochum in een degradatiestresskraker. Is dat een woord? Nee, het is geen woord, maar dat is wel wat ik bedoel. En dan blijft hij overeind. En dat vind ik dan leuk om te zien. En het is een Nederlander. We zijn toch een Nederlandse voetbal online talkshow.
Precies.
Dus een 9.
Mooi om te zien, een 9. Dan gaan we naar de laatste verdediger en dat is Manuel Akanji. Ze winnen met 2-0 van Newcastle United. Twee doelpunten van Bernardo Silva. Ik heb de hele wedstrijd ook gezien. Ik ben wel benieuwd van wat is nou de exacte reden dat je hem hebt opgenomen in je elftal en niet bijvoorbeeld Phil Foden die best in vorm was.
Ja, omdat ik bij Manuel Akanji, en dat is eigenlijk het hele seizoen al zo en eigenlijk al sinds hij er zit, al anderhalf jaar. Ik nou niet weet of hij rechtsback is, linksback is, linker centrale verdediger is, want hij speelt nu op de plek van Ake.
Ja.
Of rechter centrale verdediger is. En ook omdat ik het ook een keer over wat andere spelers wil hebben, om niet elke week dezelfde spelers wil benoemen. Want ja, veel die in vorm zijn blinken bijna elke week uit en dan kom je ook bij dezelfde namen uit. Ik dacht, het is ook wel eens leuk om het over Manuel Akanji te hebben. En dan ga je achtergrondresearch, of je gaat je research doen, een beetje op de achtergrond kijken. En wat ik wel een leuk verhaal vond bij hem, kwam ik tegen in een interview, een recent interview in de Zwitserse krant. Hij belt op de wedstrijddag altijd zijn mental coach. En dan praat hij een kwartier mee. En dan weet hij al van Guardiola, heeft hij de taken gehad. Want jij bent vandaag linksback en dat is jouw taak. En dan gaat hij dat met zijn mental coach bespreken. En dat geeft hem een soort rust. Dat lees je niet vaak, dat een speler op de wedstrijddag altijd een vast ritueel is zijn mental coach bellen. En dan een kwartier om dan een soort van in die concentratietunnel te komen.
Nou, knap dat je daar zo open over kan.
Nou, vind ik sterk. Vind ik sterk. Ik bedoel, absoluut. Het is helemaal geen issue voor mij. Ik vind het leuk om te lezen dat Manuel Akanji, die ook een hele leuke vrouw heeft en trouwens ook hele leuke kinderen, want er is een familiefoto bij het verhaal. Maar ook leuk om te zien. Maar ik vind hoe hij binnengekomen is. Ik weet zeker dat jij en ook Matthijs, die de knop bedient hier achter de regie, Manuel Akanji in de City, dacht je van, nou, het zal wel. Die gaat nooit spelen.
Bij meer spelers gehad en uiteindelijk transformeren ze.
Maar 100 miljoen is betaald voor Guardiol. Dan denkt iedereen van Guardiol, dat wordt een soort god achterin. Die gaat het spel veranderen. Ja, maar die zit wel op de bank nu.
Ja.
Niet Elwest, maar het is Manuel Akanji die speelt. Het is Ake die speelt. Die is wel gehaald voor 40 miljoen. Maar daar heeft Manuel Akanji ook iets over gezegd hoor. Toen hij anderhalf, hij was wel een beetje verrast dat anderhalf jaar geleden City bij hem uitkwam. Maar dan vind ik het wel knap dat je met al die supersterren, Het is wel Citizens International gehad. Het is gewoon een prima voetballer. Maar met al die supersterren, dat je gewoon je plek weet te vinden en dan daar bijna naadloos in lijkt te passen op bijna alle posities achterin. Dat is de top.
Ja, absoluut. En ik vind vooral het verhaal dat je vertelt, het totale mensprincipe, dat dat ook weer voorbij
komt. Nee, daar komen we mee.
Precies. Ja. Cijfer voor Akanji.
Nou, City nu weer een halve finale. Ze zijn nog steeds in de race voor allerlei prijzen. En Real Madrid komt eraan, kwartfinale. Ja, dat wordt weer geweldig. Wie gaat City verslaan? En wie gaat Leverkusen verslaan? Is de volgende vraag ook. Maar Manuel Akanji, een 9.
Een 9. Dan gaan we naar de middenvelders. En dan beginnen we met Cole Palmer. Wint met zijn Chelsea van Leicester.
Ja.
En ja, de tandem met Gusto. Wat heb ik daar weer voor genomen?
Ja, Gusto ook trouwens. Jonge gast nog. Die het echt geweldig deed in deze wedstrijd. Maar Cole Palmer... vind ik, die komt ook bij City vandaan. En toen Cole Palmer van City naar Chelsea ging... ik weet niet wat jouw gedachte was... maar ik dacht, goh, jonge gast, die gaat naar Chelsea. Dat wordt lastig verhaal.
Klopt, maar we zien hem in ieder geval wekelijks spelen. Dat is de winst van dit verhaal.
Nou, wekelijks spelen. Hij is de allerbeste bij Chelsea. Al een heel seizoen. En hij blijft dat volhouden. En de meest creatieve speler. En als je nu aan Chelsea denkt, dan denk je aan Cole Palmer. En dat vind ik wel knap als zo'n jonge gast van City... naar Chelsea gaat met al die aankopen. Caicedo, Enzo Fernandez. En zo, je kan er nog een paar opnoemen.
Ja.
Allemaal miljoenen aankopen. En hij voor hem is ook geld betaald. Maar een jonge Engelse speler die zo dominant is en ook zo goed. Dan vraag ik me wel af wat Pep Guardiola heeft bezield om hem te laten gaan. Want net als Phil Foden kun je hier toch iets mee met Cole Palmer.
Ja, dat klopt. Maar je kan ook iets met Mahrez en met Foden. En met
maar deze jongen verdient speeltijd. En bij Chelsea.
Maar laten wij nou vooral blij zijn dat hij ergens onder contract staat waar hij wekelijks speelt. Want anders
geen kritiek hoor.
Ik ben het met je eens. Het hakje was trouwens wel vrij.
Maar over Engelsen gesproken. Je hebt dan Phil Foden, noemde je al. Ja. Je hebt natuurlijk Bellingham. En zo kun je er nog een aantal opnoemen. Cole Palmer. Conor Gallagher trouwens ook, die het bij Chelsea goed doet. maar Cole Palmer, die bij Chelsea bijna elk duel beslissend is, hoort mee te gaan natuurlijk naar een EK. Maar eigenlijk ook wel te spelen. Alleen, ja, je kunt
mooie strijd met zakken.
Ja, maar je kunt ze niet allemaal opstellen.
Nee, maar dat is toch mooi?
Ja, maar het is echt... Die Engelsen hebben een potentieel. Vanaf Henderson, zeg maar. Vanaf Henderson hebben ze een enorm potentieel naar voren toe.
Ja, dat klopt. Absoluut. Prachtige elftal kunnen ze maken. Ja, nee. Maar ik vind het mooi dat je Palmer in je elftal hebt. Want we hebben natuurlijk... bij City hadden we hem al een paar keer besproken dat hij echt wel goed is. Nu zien we hem wekelijks.
Ja, Bas van Hoven is een enorme Cole Palmer fan. Die had hem al vroeg op het oog.
Ja.
En toen ging hij naar Chelsea. Toen heeft Bas afscheid van hem genomen. Hè. Ja, dat gaan we niet doen. Maar
Bas is wel een ziener.
Bas is een ziener, zeker.
Wat voor cijfer krijgt Cole Palmer van jou?
Een 9.
Een 9. Dan gaan we door naar Florian Wiertz. Hebben we volgens mij wel eens besproken aan deze tafel. Zullen we het houden bij het paasje en de timing van het paasje?
Welk paasje?
Ik vond een paasje op Grimaldo was echt weer... Oh.
Ja, mag jij nu eventjes iets over zeggen? Nou, ik heb namelijk een ander moment wat ik heel echt fascinerend vond.
Nou, laten we daarmee beginnen.
Ik heb bij de 0-1... Florian Wiertz vertelde na afloop van de wedstrijd dat hij was ontevreden over de laatste wedstrijden. Want bij het afronden, ja, had de pest overin en te weinig goals gemaakt. Dus hij was van plan om deze wedstrijd te laten zien dat hij wel goals kon maken. En dan krijgt hij nu tweede bal aan de linkerzijkant... En ik vond vooral de manier waarop hij ruimte maakte voor het schot. Het vertragen van een sleepbeweging. Als je dat gaat bekijken, en mensen die het niet gezien hebben, moet het eigenlijk inzoomen op zijn voet. Mm-hmm. Hij gaat met de punt van zijn schoen over het gras heen. En dan vertraagt hij zijn beweging. En je ziet die verdediger daardoor op het verkeerde been komen. Dus die raakt uit balans. En die denkt, wat gaat Wiertz doen? Maar Wiertz vertraagt zijn beweging. En dan versnelt hij weer in een beweging. In een passeerbeweging. En denk jij... De magie van Wiertz, waarom is die jongen niet te stoppen? Waarom kan hij, de trainer van Freiburg, die heeft natuurlijk vorig jaar, want hij maakte een wereldgoal tegen Freiburg in de hinronde in Duitsland. Toen passeerde hij 5-6 man. En zei, er zijn weinig spelers op aarde die je niet kunt verdedigen. En daar is Wiertz er één van, zei hij toen. Dat is natuurlijk een enorm compliment. Maar hij is inderdaad bijna niet te verdedigen, ook in kleine ruimtes.
Hij is niet onder druk te zetten.
Hij doet wat hij wil.
Kansloos.
En heb je het meegekregen, interview, na afloop?
Ja.
Dat is pijnlijk, hè? Dat is een jonge verslaggever die zegt... Goh, leuk dat je opa en oma er weer waren. En dat hij dacht van... Ja, maar maak je nou een grap? Nee, dat zijn mijn ouders. Ja, maar hij heeft wel 10 broers en zussen, hè? Zoals je weet. Dus dit is een behoorlijk grote familie.
De Benjamin.
Hij is dan wel de jongste. Ja, hij is een van de jongsten van de familie. En zijn ouders zijn nogal oud. Dus ja, dat hadden opa en oma kunnen zijn.
Ja.
Ja, maar Florian Wiertz... vind ik... Harry Kane is de beste voetballer in de Bundesliga vanwege zijn impact en zijn goals. Maar Florian Wirtz is de beste voetballer in de Bundesliga.
Precies.
En die hoort ook bij Duitsland.
Ja, maar sowieso, hij is de allerbeste voetballer in de Bundesliga, punt.
Van de wereld.
Daar gaat hij naartoe. We gaan het paasje trouwens niet bespreken, want het gaat om de timing. En later, er is straks nog een middenvelder, die heeft misschien nog wel een nog mooier paasje. Maar het ging om de timing van de paas. Dus laat mensen vooral kijken op de, van de paas op de Grimaldo, dan begrijpen ze wat ik bedoel. Dan gaan wij door. Want wat voor cijfer krijgt hij trouwens?
Florian Wirtz een 10.
Een 10? Dan gaan wij door naar...
Nee, ik overdrijf, want hij kan veel beter nog. Ja, want ja. Florian Wirtz is wel, die gaat of naar City. En Real Madrid heeft altijd genoeg spelers. Maar als ik Florian Wirtz zou zijn, zou ik naar Real Madrid willen. Zo goed is hij. Maar dan ga je maar naar City toe. Als opvolger van Kevin De Bruyne.
Ik zie hem liever bij City.
Ja, maar de mensen die, ja,
veel
die kijken...
Veel dynamischer is leuker.
Maar City is wel... daar hangt een straf boven hun hoofd, hè. En
ja, je weet nooit helemaal... Even naar het spel.
Straks speelt Florian Wirtz met City in League 2. Dat kan.
Ja, dat is ook weer zo. Zullen we de volgende bespreken? Dat is namelijk niemand minder. Xavi Simons.
Ja, Xavi Simons verdient de aandacht. Maar die krijgt genoeg aandacht. Maar
heerlijke goal met assist op Openda.
De 2-1 heb ik ook staan, ja, de assist op Openda.
Oh,
ja.
Ik vond dat een mooie bal, zeg.
Ja. Ja, kijk, Xavi Simons. Duitsers zijn gereserveerd, hè, zoals je weet.
En zeker.
De Duitse televisie brengt ook alles zakelijk. En dat vind ik mooi, want ik kijk heel vaak Duitse commentaar.
Is ook niks mis met een formele verstandshouding, toch?
Absoluut niet.
Nee.
Nee.
Het gaat ons al jaren goed af.
Nee, maar daar doe ik niet eens op. Maar ik bedoel gewoon de manier waarop Duitsers over voetbal praten is serieus en ernstig. En zij doen ook de analyse op een serieuze manier. De interviews zijn serieus. En als er gelachen wordt, dan heeft het vaak iets Thomas Müller in beeld. Dat is de grapjas van Duitsland.
Ja.
Dat zegt wel iets over het niveau van humor in Duitsland. Ik wil niet alle Duitsers over één kam scheren.
Maar Thomas Müller is niet heel grappig.
Daarom. Maar waar wil ik naartoe? Vorige week, samenvatting van wedstrijd is geweest. En de verslaggever zei, en tot slot, nog even willen wij iets laten zien wat gewoon leuk is om naar te kijken, omdat het voetbalkunst is. En lieten ze een dribbel zien van Xavi Simons in die wedstrijd. En ja, terecht als het uitpikte, want het was echt waanzinnig wat hij daar laat zien. Maar je vergeet soms nog dat hij pas in zijn tweede profjaar eigenlijk bezig is. En dat hij nog steeds piepjong is. En dan als je dan de stemming in Nederland een beetje hoort. Hij moet scoren in Oranje en zo. Ja, die jongen moet helemaal niks. Die jongen, die is op zijn 21ste is hij denk ik nu. Die is op zijn 21ste al zo ver in zijn ontwikkeling. En als je voetballers over hem spreekt, dan zeg je, ja, kijk, ik heb maanden nodig om me aan te passen hier, een nieuwe competitie. Hij staat er vanaf dag 1, is daar de baas en is zoveel kwaliteit. En ook Simons moet zich aanpassen natuurlijk. Hè, want,
ja, maar ik snap wel wat je wil met de baas. Want de meeste ballen, als hij vrij staat, krijgt hij hem.
Ja, maar het komt ook door zijn manier van vrijloop, maar ook omdat hij altijd de bal goed aanneemt en altijd, bijna altijd iets goed mee doet.
Ja.
En als hij iets fout mee doet, omschakelt als een gek. Want dat heeft hij ook geleerd. Onderweg, de afgelopen anderhalf jaar. Is heel snel op weg om echt absoluut top te worden. En ja, dat kun je niet genoeg benadrukken. En daar ben ik wel blij mee dat hij voor Nederland gekozen heeft. Dus, en want Donny Huizen heeft natuurlijk voor Spanje gekozen. Hij had ook voor Spanje kunnen kiezen.
Dienhuizen. Precies.
Is Donny zijn vader?
Ja.
Oké. Okay. Dienhuizen. Nou, ik ben wel blij dat Xavi Simons voor Nederland heeft gekozen. En misschien dat er nu nog veel kritiek is. Maar er komt een moment, net als bij Leipzig, dat Frenkie de Jong wel weet waar de bal heen moet.
Dat denk ik ook wel.
En dat Xavi Simons dan weet waar de bal heen moet.
Absoluut.
Maar Xavi Simons heeft vooral, wat ook al geweldig is, Simons Openda. Jij hebt het over tandem, hè? Net had je het over het duo Gusto en Palmer. Het is voor Simons, die voetbal ziet en voelt instinctief, dat hij iemand als Openda kan wegsturen. En voor Openda wordt ook topscorer van zijn ploeg vanwege Simons die al die ballen natuurlijk die diepte instuurt.
Ja, maar ik heb het idee, als hij in een dynamisch geheel speelt, dan is hij niet te stoppen.
Niet stoppen, nee. Nee, want Xavi Simons die kan in kleine ruimtes oplossingen bedenken en hij is niet tweebenig, maar vierbenig.
Wauw.
Ja, nee, maar dat zie je toch?
Ja, ja.
Want hij kan ook met zijn buitenkant een paas geven in een soort van, oh, ik heb maar een half milliseconde, pam, ik geef hem zo. Waar normale spelers eerst moeten draaien of weet ik veel wat. Maar hij heeft het al gezien. Dus hij ziet heel veel. En kan het ook nog uitvoeren. Ja, zo'n klein ventje. Maar ja, ziet echt ziet genoeg. Ja, echt leuk om te zien. Die ontwikkeling van Xavi Simons. Dat is wel...
Indrukwekkend.
Wil je het woord indrukwekkend erop plakken?
Ja.
Dan doen we dat.
Cijfer? Ja.
Een 9,5.
9,5.
Ja,
zo. Want als we dan doorgaan naar de volgende gaan. Hoe indrukwekkend is Musiala? En moet het dan wel niet specifiek over dat paasje? Want dat
eigenlijk,
was...
ik kan het technisch dat nu het soort theaterdoek open gaat. voor dit item.
Als Matthijs de edit doet.
Ja, dat 100%. Gaat hij doen. Dan gaat nu een theaterdoek open doen.
En zo. Dan? Wat zien we dan?
Nou, als voetbalspektakel. Jamal Musiala bij Bayern München in deze vorm tegen Darmstadt. Dat dribbelen van hem met links en rechts.
Man.
In kleine ruimtes. Het wenden en keren. En onderweg ook nog eens mensen zien, maar ook nog doelpunten maken zelf. En ook pas 21 jaar. Florian Wirtz en Jamal Musiala. De een is hoogbegaafd, Florian Wirtz.
Ja.
En is niet onder druk te krijgen. En de ander, dat is toch een ander type middenvelder.
Ja, zeker, zeker.
En die twee met elkaar. Als je daar een goede trainer bij zet. En ervoor zorgt dat ze gevoed worden.
En een dienstbare spits.
En een dienstbare spits die denkt, oké, maar dit podium is voor jullie. Ik ga wel opzij. Nou, die hebben ze wel. Die
hebben ze.
Dan kan dat best interessant worden komende zomer. Als dat in elkaar klikt met de Waldemar Antons. En als Joshua Kimmich denkt, ja, dit is niet mijn elftal. Het is het elftal van Florian Wirtz, van Flo en van Jamal Musiala, van Bambi. Dus Bambi en Flo, die moeten het EK voor thuis gaan maken. En niet Joshua Kimmich. Die moet eigenlijk rechtsback gaan spelen. En ik denk ook dat Nagelsmann dat heeft verteld aan Joshua Kimmich. Dat het duidelijk is.
Ja, maar
duidelijkheid is wel belangrijk. Ook maanden van tevoren al. Dat Joshua Kimmich weet, oké. Als rechtsback kun je ook 10 assists geven op een toernooi. En dan kun je ook in de elftal van het toernooi komen.
Eens.
Dus.
Basis van de dribbles en het paasje op Gnabry. Wat voor cijfer verdient hij dan?
Jij mag een cijfer geven.
Op basis van het paasje?
Nou, ook gewoon op basis van zijn hele wedstrijd. Ik bedoel, heb jij de data gezien?
Nee, ik heb de data niet gezien.
Nou, hij heeft door de koor gebroken ook met aantal balcontacten in de 16.
Hoeveel?
Ja, dat waren er wel 50 of 60 of zo. Ja, dat zijn bizarre statistieken.
Ja, dat meenemend, 9,5.
9,5, oké.
9,5. We gaan naar de aanvallers.
Ja.
En dat is wel interessant, want we hebben de kijkers gevraagd wie we op moeten stellen. In dit geval Lewandowski of
ben ik helemaal niet
Vinicius Junior.
Daar ben ik het niet mee eens.
Maar nee, hebben we gewoon gedaan. Maar de kijker gaat mee met jou. Kijk eens.
Oh, yes.
Hey, de kijker heeft er verstand van. Want jij wilde Vinicius. Nou, en de kijker wil ook Vinicius.
Ja. Ja. Mooi.
Terecht.
De kijker heeft er verstand van. Daar ben ik al blij mee.
Ja. Eerste goal.
Ik heb er ook verstand van. Daar ben ik ook blij mee.
Nee, de eerste goal. Het is gewoon een pressingmonster aan het worden.
Vinicius Junior.
Niet normaal. Als je dan kijkt, dan komt hij op het laatste moment zo hard op je afrennen.
Ja.
Indrukwekkend.
Ja, het is jij noemde pressingmonster, inderdaad. Hij heeft intensiteit in zijn spel. Maar met in zijn intensiteit en de energie die hij erin legt ook nog zo subtiel zijn. Doordat die voetbeweging waarbij hij die tweede goal, dat is een voetbeweging. Dat is best wel knap om je voet zo te kunnen draaien op die snelheid. En ook nog de bal, want dat is heel bewust een balletje erin.
Ja, tergend langzaam.
Ja, langzaam. Maar gewoon, hij prikt hem er echt in. En hij is wel knap. Maar ik wilde eigenlijk heel iets anders vertellen over Vinicius Junior. Een van de beste spelers ter wereld. Vinicius Junior. Deze Vinicius Junior is gewoon net als Florian Wirtz. Dat een talent is dat straks het wereldpodium gaat beklimmen. Maar Vinicius Junior is wereldtop. En Carlo Ancelotti heeft er ook wat over gezegd. En in Spanje is het een debat aan het worden. Hij is aan het klagen en aan het zeiken naar elke overtreding. En er worden overtredingen gemaakt in het voetbal. En Vinicius Junior die is een soort van, heeft zichzelf als onschendbaar verklaard, denk ik, in zijn eigen hoofd. Dus hij zit nu naar elke overtreding misbaar te maken. En hij heeft nu ook een gele kaart gehad, waardoor hij geschorst is na de interlandperiode, waardoor hij bijna een maand niet kan voetballen voor Real Madrid. En iemand met zijn kwaliteiten moet incasseren. Messi is het ook jarenlang overkomen. Ronaldo ook. Als jij beter bent dan alle andere verdedigers, gaan ze manieren vinden om jou te irriteren. Dat is,
hij moet geen Neymar gaan worden.
Nou, maar hij
een
is
soort irritatie
op weg
bij mensen ook.
Ja, hij is op weg om dat wel te worden. Hij wordt in elk stadion uitgefloten en natuurlijk is dat deels racistisch. Maar dat gedrag van hem, dat is olie op het vuur. En dan kun je zeggen, ja, dat kun je niet zeggen. In Spanje zit hij hoog in de, ja, hoe zeg je dat? In de irritatiegrens van mensen. Of laag eigenlijk.
Ja.
Mensen irriteren zich aan het feit dat hij direct met zijn handje begint. Zo van, hey, maar wat hij dus ook doet. Hij reageert op jongens die een overtreding hebben gemaakt. Gaat hij uitdagen. Ik ga de volgende keer je weer pakken. En dan pakt hij ze ook. Dus hij gaat nu ook een strijd aan. Alsof hij dat nodig heeft. Het publiek dat tegen hem is. De tegenstanders die hem neerhalen. Terwijl ik hem gewoon waanzinnig wil zien voetballen. Want hij is zo ongelooflijk goed. En ik vind het, denk ik, het zou jammer zijn als het de komende jaren alleen maar gaat over hoe irritant hij is. Net als met Neymar. Want Neymar is de laatste jaren alleen maar daarover gegaan. Heb ik het over de gemiddelde voetbalkijker. En ik heb het niet over mensen die fan zijn van een club. Want die zullen dat nu niet hebben. Maar Vinicius Junior dekken is een verschrikking als back. Want ja, je wordt voor lul gespeeld.
Ja, en het is op dit moment echt een van de beste voetballers ter wereld. En heeft dus dat gedrag ook niet nodig.
Ja, maar het zit natuurlijk, dat zit kennelijk in zijn karakter.
Klopt wel, maar we moeten eigenlijk een voorbeeld nemen aan bepaalde spelers. Ja. En zeker niet aan zijn landgenoot Neymar.
Ja, nou ja, je zou daar eigenlijk een psycholoog op moeten zetten. Die hem rustig in zijn hoofd krijgt.
Zou Dr. Rossi hem kunnen helpen?
Dr. Rossi.
Van Gooise Vrouwen?
Ik ken Dr. Rossi van Gooise Vrouwen niet.
Moet je even gaan kijken. Dat is
nee, dat ga ik niet kijken.
Nee, dat is echt serieus. Gewoon op YouTube zoeken. Nee, een kort stukje. Echt waar. Volgende week hebben we het erover. Cijfer voor Vinicius Junior.
Ja, het is intervalperiode. Dus ik ga deze week een kwartier van mijn leven besteden aan Dr. Rossi van Gooise Vrouwen.
Goed zo.
Ik heb er nu al zin in.
Cijfer voor Vinicius Junior. Een?
9.
Dan gaan we naar Emmanuel Emega. Ik vind het echt leuk.
Dat ja, dat is wel toevallig, want ik kom net van Emmanuel Emega vandaan. En je zou denken, hij staat in het elftal omdat ik hem geïnterviewd heb. Maar dat is niet zo.
Indrukwekkend, die sprint aan met de bal, met zijn gezicht naar de goal.
Ja, ik ben benieuwd naar jouw visie op Emmanuel Emega.
Nou ja, hij speelt bij Strasbourg. 2 keer trefzeker. Je hebt een moment dat hij sterk aan de bal is, dat ze door kunnen voetballen. Maar op het moment dat hij gelanceerd wordt, dus eigenlijk in de counter.
Ja.
Ja, dan heeft hij wel een wapen. Dat je zegt, als hij gaat dribbelen op lange afstand, misschien is dat wel zijn grootste wapen. Denk je ook niet?
Ja. Nou, ik vroeg hem dus, want op Transfermarkt staat dat hij rechtsbenig is. Maar ik heb beelden zitten kijken, ter voorbereiding op het interview. Dacht hij, weet je wel, even kijken hoe ver hij nu inmiddels is. En ten opzichte van Sparta. En ik zag hem een strafschop nemen met links. Ik dacht, goh, gek.
Rechtsbenig. Hij dribbelt met rechts.
Ja, maar hij dribbelt ook met links. Als je vroegere beelden gaat bekijken, je denkt toch, goh, wat is daar aan de hand? Maar het verlossende antwoord was dat hij beide benig was. Tweebenig. Dus hij kan met links. Op grotere afstanden, vertelde hij, schiet hij vaak met rechts. Maar als het op afronden in de 16 aankomt, dan heeft hij de neiging om met links te schieten. Maar hij kan ook met rechts dribbelen en met links dribbelen. En eigenlijk weet je niet waarom hij dat doet, wanneer hij dat doet. Dus het is intuïtief, doet hij dat met beide benen.
Dembele-achtig iets. Dembele-syndroom.
Ja, ik moest ook aan Dembele denken toen hij dat antwoord. Toen hij eigenlijk moest nadenken over het antwoord.
Ja.
Want hij wist niet goed wat het nou precies was.
Okay.
En dat is toch wel merkwaardig. Ja. Maar goed, dat is los daarvan. De snelheid, de energie naar voren en de diepgang. En dan dacht ik, goh. Als je daar een nummer 10 achter zet die dat begrijpt, Xavier Simons, ik zet hem bij Leipzig neer, ja. De plek van Openda. Hij heeft wel ongelooflijk wapen.
Want Openda doet dat ook het liefst.
Maar Openda heeft natuurlijk bij Vitesse gespeeld.
Ik moest een klein beetje aan Osimhen denken.
Ja, ja, ik ook. Daar lijkt hij wel op. Want Osimhen is natuurlijk ook die is via Charleroi naar Lille gegaan. En uiteindelijk bij Napoli beland. En ook bij Napoli zijn periode is natuurlijk gezegd, ja, die kan niet meevoetballen. Maar dat is helemaal het ding niet bij Osimhen. Die kan iets anders heel goed, wat heel veel anderen niet hebben.
Ja.
En Emega heeft dat ook. Maar inderdaad, wat jou opgevallen is, als hij gelanceerd wordt, dan hou je niet meer tegen.
Nee.
En dan komt het erop aan, scoren ja of nee. En als je dat vaak doet en op een gegeven moment daar een ritme in gaat vinden en je wordt gelanceerd op ploeggenoten, ja, dan kan hij in de Ligue 1 een sensatie worden. Want hij heeft er nu al 7 in liggen voor een jongen van net 21 jaar.
Ja, bizar, knap. Ik vind het ook leuk dat hij in je elftal staat. En ik ben ook heel benieuwd.
Hij stond ook in het elftal van L'Equipe trouwens.
Wat had hij daar?
Een 7.
Een 7? Ja, wat krijgt hij hier?
Nou, hij is een 8.
Een 8?
Ja, we leggen de lat hoog. Ja.
Ik ben wel heel benieuwd naar je verhaal.
Ik ook.
Je moet het nog maken natuurlijk.
Ja, als je iemand geïnterviewd hebt, moet je daarna het uitwerken. Het verhaal dat ligt niet klaar. Ja, was het maar zo. Dat scheelt heel veel werk, maar dat ga je nu uitwerken.
Daar zijn we heel benieuwd naar. En 8, dan gaan we naar de allerlaatste aanval. En dat is niemand minder dan Kylian Mbappé. 3 goals, 1 assist.
Ja.
Ja.
Ik geef hem een 10. Dat cijfer, dat staat vast. Een 10.
Okay.
Montpellier uit. En waar ik bij hem van kan genieten is... trainer Luis Enrique, we hebben het er een aantal weken geleden over gehad. Waarom zit hij op de bank? Gaat op de tribune zitten tegen Monaco naast zijn moeder. En Kylian Mbappé mag dan in de Champions League spelen en beslist de wedstrijd tegen Sociedad, weet je wel. Tuurlijk. Zo, dat doe ik. En nu ook weer. Hoe noem je dat? De concentratie, de focus, de mentaliteit, maar ook gewoon weten wat je waard bent. Dat vind ik bij hem zo mooi om te zien. Dat je de tweede goal die hij maakt, Dat hij aan de puntrand 16 die bal... Bij de aanname weet hij al dat hij hem gaat maken. Dat kun je, als je terug gaat kijken, dat raad ik mensen ook aan. Hoe de manier waarop je hem aanneemt, de ontspannenheid in zijn hele lijf. Hij weet al, bij het goed leggen, na de aanname, het tweede balcontact, weet hij, deze bal gaat erin. Dat weet hij al. Zoveel zekerheid.
Ja, we zien hoe hard die bal daalt.
Ja, maar dat is zo'n waanzinnig mooie goal. En ik vond ook wel mooi dat Thomas Schuurman was de commentator op Ziggo. En dat was op kanaal 7 en daar kijk geen hond naar. Ik denk dat de kijkcijfer 0 is. Ik ben wel benieuwd naar mensen die nu kijken. Zou je misschien eronder kunnen reageren bij de reacties. Hoeveel mensen live hebben gekeken naar Montpellier, Paris Saint-Germain. Ik denk dat er niet heel veel mensen in de chat of onder de reacties zijn die dat live hebben gezien.
Laten we het
navragen. Ja, maar dat vind ik zonde van die jongen. Die hoort echt. Daar moeten we eigenlijk elke week over hebben. Dat is de allerbeste voetballer ter wereld. Die gewoon in zijn 200e wedstrijd eventjes doodleuk ter viering van zichzelf. En gewoon 3 maakt. Is toch mooi? Ja, dat je zo goed bent. Dat is ook wel zo mooi tegen Koeman. Die Mbappé, ja, die doet mee. Maar die is ook maar een mens. Heb ook slechte wedstrijden gespeeld. Ik heb ze gezien, was niet zo goed. Mbappé. Oké, Ronald. Is niet verstandig. Nee, want dat zijn jongens die vinden dat... Dat is lekker.
Je wil zeggen, die onthoudt dat voor TK?
Nou, die onthoudt het niet. Maar dat is gewoon een soort van energie. Gratis energie die ze leveren. Die moeten niet boos maken. Of hem zeggen dat... Dat het zonder hem ook wel kan met Paris Saint-Germain. Ja, natuurlijk kan het zonder hem ook bij Paris Saint-Germain.
Maar met hem een stuk makkelijker.
Ja.
Wel lekker om het elftal af te sluiten met de allerbeste ter wereld. Met een team.
Ja.
Toch?
Ja.
Dan is het elftal rond. Ik vind
Mis je
het prachtig. Iemand? Nee, ik vond het een prachtig elftal. Ik ben weer blij dat je iemand van Leverkusen, maar dat weet je. Hè? Persoonlijke voorkeur.
Ja, maar ik doe alleen maar spelers selecteren die het verdienen.
Zo is het.
En dit keer was het Waldemar Anton.
En ze hebben allemaal hard voor gewerkt.
Heel hard voor gewerkt, precies. Ja.
Julie,
ja.
Jij hebt er ook hard voor gewerkt, dankjewel. En jongens, jullie bedankt voor het kijken. Ja, laat in de comments weten wat je van het elftal vindt. En dan zijn we volgende week weer terug met een nieuwe aflevering van het elftal van de week. Doei!
Dit is het elftal van de week.
Als dat je met je vriendin op de bank Notting Hill zit te kijken.
Net Inspect the Gadget, hè. Ik heb afgelopen weekend over voorassist gedroomd.
Onnavolgbaar.
Hij is weer ouderwets een absoluut statistieke monster.
Dat is gewoon mooi, dit is zo'n romcom.
Van Suleiman en Jarno.